En eigenlijk wil ik jullie vanmorgen niet heel iets heel nieuws, denk ik, gaan uitleggen. Maar wel iets wat heel erg goed is om daar eens weer over na te denken. Wat wij gewoon in ons gezin, gewoon thuis, met onze vier kinderen. En nou is Amy nog een beetje klein, maar in ieder geval met de andere drie regelmatig doen. In ieder geval een paar keer per jaar. Is dat we met ze even om tafel gaan zitten. En met ze bespreken een onderwerp die wij als vader en moeder belangrijk vinden om met ze te bespreken. Want ik zal niet de enige zijn, maar we weten allemaal dat kinderen niet automatisch luisteren. Mocht je die illusie hebben, dan ben je bij deze er vanaf. En gaandeweg in ons gezin kwamen Lodewijk en ik er eigenlijk steeds meer achter. Van, ja, eigenlijk zijn wij als vader en moeder verantwoordelijk voor de cultuur die wij in ons gezin hebben en ook de cultuur die wij in ons gezin willen hebben. En wij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor wat gebeurt er in ons gezin? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe praten we met elkaar? Hoe doen we met elkaar? En uiteraard corrigeren we onze kinderen daar ook regelmatig op. Maar we merkten ook dat eigenlijk alleen maar al door ze lopen te corrigeren niet heel erg hielp. Dus wat zijn wij gaan doen? We gaan regelmatig eventjes met ze om tafel zitten. En dat doen we dan gewoon even gezellig. Dus soms dan doen we er een koekje bij of een bak chips zetten we op tafel. Gewoon een gezellig moment. En dan gaan we zitten en dan zeggen we tegen ze, papa en mama willen iets met jullie bespreken. En zo hadden we bijvoorbeeld laatst, zetten we de kinderen neer. En eigenlijk wilden wij wel eens met ze erover hebben dat ons gezin geen hotel is. Ik weet niet of je dat kent, maar onze kinderen hebben af en toe de neiging om te leven bij ons thuis alsof het een hotel is. En papa en mama, die doen alles. Nou, dan kun je ze 100 keer kan ik roepen van, jongens, ruim je bord nou eens op en gooi je was in de wasmand en ruim je rotzooi achter je kont op. Maar dan ben je eigenlijk de hele tijd loop je te zeuren. Dus wij zetten onze kinderen aan tafel en we hebben gezegd, jongens, wat denken jullie hoe een hotel eruit ziet? Nou, onze kinderen slapen echt nooit in een hotel. Tenminste, bijna nooit. Dus wij uitleggen hoe dat is. Ah, toen ging opeens het lampje branden. Oh ja, inderdaad. In een hotel kun je gewoon je bord laten staan. En je loopt weer weg. En bij ons thuis niet. Wij hebben thuis geen hotel. En dan gaat het lampje een beetje beter branden. En de eerstvolgende keer, want jammer genoeg blijkt dat niet helemaal te werken. Denk je na 5 minuten, wat heb ik nou net gezegd? Wat hebben we nou net uitgelegd? Maar ja, zo gaat dat. Dat is ook gewoon zoals je gezin bent. Maar dan kun je wel eventjes terugwijzen op, hey, wat hadden we afgesproken? En omdat je dat gezegd hebt, gewoon op een moment van ontspanning. En ook uitgelegd hebt van, jongens, kinderen, dat geldt niet alleen voor jullie. Dat geldt ook voor papa en mama. Dat geldt voor ons allemaal. Heb je het erover? Hoe leef je met elkaar? Hoe ben je samen een gezin? En dat gaat met vallen en opstaan. En ook ik krijg wel eens moppers van de kinderen. Mama, je schoenen staan nog in de keuken, weet je wel. Je krijgt het gewoon terug. En dat mag ook. Waarom? Omdat wij samen een gezin zijn. En samen bouw je die cultuur van hoe je dat in je gezin wil. Maar het gaat niet automatisch. Het is niet iets wat vanzelfsprekend is. Het is iets waar Lodewijk en ik dan samen voor gaan zitten. En zeggen van, hey, hoe gaan we dit zeggen? Hoe gaan we dit communiceren? Want het gaat ons niet om het gehoorzame gedrag alleen van die kinderen van ons. Maar het gaat erom dat, hoe hebben we het? Snappen de kinderen ook waar het om gaat? Snappen ze het? Begrijpen ze het? En eigenlijk ben je dan voortdurend bezig met te bouwen aan die cultuur die je in je gezin wil hebben. En op een gegeven moment is het zelfs zo dat een bepaalde cultuur voor ons als gezin misschien wel heel gewoon is. En een ander die bij ons thuis komt, die denkt, hè, doen ze dat hier zo? Of gaat dat hier zo? Omdat je gewoon dat niet gewend bent. Dat gaat gewoon anders. En dat is op zich ook helemaal niet erg. Ik bedoel, elk land heeft zijn eigen cultuur. Elke regio zie je dat daar weer dingen in verschillen. En elk gezin heeft ook zijn eigen cultuur. Elke gemeente heeft zijn eigen cultuur. En er is helemaal niks mis mee. Het is gewoon een groep mensen wat bij elkaar is. En wat met elkaar een bepaalde cultuur vormt. Maar het is wel heel belangrijk om niet alleen de cultuur maar gewoon zo te laten vormen. Maar ook soms erbij na te denken van, ja, hoe willen we het eigenlijk? En wat is nou eigenlijk precies zoals wij in ons gezin dit willen? Nou, eigenlijk aan de hand van dit voorbeeld, zoals ik zeg van, hey, zo doen we dat ook met onze kinderen. Zo wil ik vanochtend met jullie het ook eens over onze cultuur hier in deze gemeente hebben. Want wij hebben hier ook een cultuur. Gewoon onze groep mensen, waardevol leven, gemeente. Wij komen hier op zondagochtend bij elkaar. We doen van alles door de week. En wij zijn hier. Nou, over cultuur kun je van alles zeggen. Je kunt alle hoeken en kanten kun je op. Dat geeft ook helemaal niks. Maar als we met elkaar gaan praten over cultuur, dan ga je ook nadenken, wat is nou de basis van zo'n cultuur? Waarop bepalen we dat nou eigenlijk? Nou, in de eerste plaats komen wij hier samen op zondagochtend niet om te tennissen of om te voetballen, maar om dit, om het woord van God. En deze Bijbel, het woord van God, bepaalt in de allereerste plaats wat onze cultuur hier in dit huis, in dit gebouw, zoals wij hier samenkomen, is. En daarnaast gaan ook allerlei gewone sociale, culturele regels gaan meegelden. Maar in de allereerste plaats gewoon de Bijbel, gewoon Gods woord. En daarvanuit mogen wij een heleboel dingen halen en kunnen we heel veel putten waaruit we kunnen zeggen, hey, hoe leven wij met elkaar in een gemeente zoals dit? Hoe dragen we zorg voor elkaar? Hoe denken we om elkaar? En daar ga ik het vanmorgen, het is geen vanavond, het is vanmorgen, ga ik het vanmorgen met jullie over hebben. Hoe praten wij eigenlijk met elkaar en hoe praten we over elkaar? Dat is best wel eens goed om het daar eens met elkaar over te hebben. En eens te kijken wat de Bijbel daarover zegt. Want weet je eigenlijk, de Bijbel ontzettend veel zegt en uitlegt over onze tong, over onze mond, de woorden die over onze lippen komen en daar heel veel over leert. En dat wil ik graag, natuurlijk heel kort, we hebben een half uur met jullie zo meteen de Bijbel induiken en gewoon eens kijken van, wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? En wat kunnen wij daaruit halen over hoe wij, juist ook hier een gezin, zoals ook wel een gemeente wordt genoemd, met allerlei verschillende mensen, hoe kunnen we daar nou goed mee omgaan? Laten we eens gaan kijken naar Psalm 19. Psalm 19, vers 15. Hele bekende tekst, daar ook allerlei liedjes over geschreven. Maar laten de woorden van mijn mond u behagen. De overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Heer, mijn rots, mijn verlosser. En dat staat in de NBV, maar de NBG is iets bekender, denk ik, bij ons allemaal. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Is ook een liedje van, hè? Mogen de woorden van mijn mond. Nou, heel handig als je een liedje koppelt aan een tekst, dan blijft u makkelijk in je hoofd hangen. Maar deze tekst zegt dat eigenlijk heel helder. Dat de woorden van onze mond, dus de woorden die over onze lippen komen, die onze tong maakt, dat die de Heere welgevallig mogen zijn. En de overpeinzingen van ons hart, dus dat wat in ons denken en in ons binnenste eigenlijk plaatsvindt, dat welgevallig mag zijn voor de Heer. Oftewel, dat het hem mag bekoren, dat hij daar blij van wordt. Dat dat is zoals God het ook vindt, als het ware, zou je ook kunnen zeggen. Een andere tekst, Spreuken 18... vers 21. En Spreuken is een Bijbelboek die eigenlijk drie thema's behandelt. Spreuken behandelt eigenlijk in heel veel teksten onze mond, onze tong. Dat is één onderwerp. Een ander onderwerp wat je in Spreuken heel veel vindt, is dat het gaat over geld. Heel veel teksten in Spreuken gaan over geld. En heel veel andere teksten in Spreuken gaan ook over het morele leven. Of het immorele leven. En hoe God daarin wil dat wij leven. Maar dit is zo'n tekst uit Spreuken. Spreuken 18 vers 21. Woorden hebben macht over leven en dood. En wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. En de Willibrord vertaling zegt dit. Dood en leven zijn in de macht van de tong. En wie zijn tong graag gebruikt, zal haar vruchten eten. Nou, en we gaan straks nog een aantal teksten lezen. Maar eigenlijk is het zo dat onze mond, die gebruiken we eigenlijk de hele dag. Waar of niet? Ja. Er zijn maar weinig mensen die hem niet veel gebruiken. Ik heb een dochter van bijna 3. En werkelijk waar, die kan haar mond bijna geen tel stil houden. Dat je echt denkt, hoe is het mogelijk? Die praat echt vanaf, ik hoor haar al liedjes zingen als ze wakker wordt en die gaat op bed. En dan hoor ik haar nog een liedje zingen. En daartussendoor, tenzij ze diep in spel is, maar ratelt dat de hele dag. Nou, sommige van ons lijken daarop. Sommige van ons praten iets minder woorden. Maar eigenlijk als we onze taal en de woorden die we spreken een beetje zouden analyseren, zit er maar een heel klein percentage van de zinnen en de woorden die we maken, is eigenlijk neutrale inhoud. Wat bedoel ik nou met neutrale inhoud? Dat je dingen zegt als, ik heb zin in een koekje. Of, mijn wasmiddel is op. Of, bedenk eens iets. Gewoon hele neutrale inhoud. Zegt eigenlijk niks. Heeft niet heel veel inhoudswaarde. Is gewoon neutraal. Nou, van al die woorden die wij per dag spreken en die we zeggen, is eigenlijk maar een heel klein percentage heeft dat neutrale. Dat eigenlijk niks zeggende. Gewoon, ik heb zin in boerenkool. Ik heb, weet je wel, ik moet nodig weer een stofzuiger. Ik bedenk dingen die heel snel in mijn hoofd opkomen. Maar misschien op je werk of wat dan ook. Ik heb een pen nodig. Weet je, gewoon neutrale inhoud. Dat zegt voor de rest echt helemaal niks. Maar in verhouding van alles wat wij zeggen, is dat maar heel erg weinig. En eigenlijk deze tekst die we net in Spreuken hebben gelezen, die zegt als het ware dit. Eigenlijk van de rest van de woorden die we spreken, komt eigenlijk voort uit leven of dood. En daar waar het uit voortkomt, dat brengt het ook weer voort, leven of dood. En dan kun je natuurlijk tegen jezelf zeggen, ja, nou ja, moest luisteren, hoeveel ik ook praat, ik val er echt niet dood bij neer. Nee, dat klopt. Alleen leven bouwt op, daar word je sterk van. En dood brokkelt af. De dood zorgt ervoor dat dat wat gezond is, eigenlijk afbrokkelt, aftakelt. En dat wat sterk was, slap wordt en eigenlijk niks meer kan. En leven zorgt ervoor dat je energie krijgt. En dat je durft en dat je kunt en dat je gaat. En dat je kracht hebt en dat je vol kan houden. En onze woorden die wij dus spreken, gaan vaak of die ene kant op, de kant van leven. Of die gaan die andere kant op, de kant van dood. En misschien ben je daar nog nooit bewust van geweest. Nou, dan hoop ik dat je daar vanmorgen, vandaag, iets wat bewuster van wordt. Dat je daar eens over na gaat denken van, hé ja, inderdaad. Heel veel van de woorden die ik zeg, hebben geen neutrale inhoud. Dat is eigenlijk maar heel weinig. Maar heel veel van de woorden die ik spreek en die ik zeg tegen mezelf, tegen anderen, die hebben of een inhoud van leven, of die hebben een inhoud van dood. En soms is dat niet eens heel direct, heel duidelijk. Maar als je daar eens voor gaat zitten, en ik zeg niet dat je dat nou direct alle dagen moet gaan doen. Maar word je daar eens wel bewust van hey, waar zijn de woorden die ik spreek eigenlijk op geënt? Waar komen ze uit voort? Eigenlijk wil ik nog aan de hand van een aantal teksten jullie nog een beetje meer laten zien wat de Bijbel zegt over al die woorden die wij spreken. Want de Bijbel zegt er eigenlijk best wel heel erg veel over. En ik wil je eigenlijk twee dingen laten zien die de Bijbel zegt over die woorden. En het allereerste is, en dat zagen we ook al in de allereerste tekst die we gelezen hebben uit de Psalmen, is dat de woorden die wij spreken komen voort uit ons hart. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Nou, ik ga nog met een aantal teksten jullie dat laten zien. Dat die woorden van ons niet zomaar ontstaan. Maar dat de Bijbel heel duidelijk aan ons laat zien dat woorden die wij spreken altijd een oorsprong hebben. Altijd ergens vandaan komen. En elk woord wat wij zeggen, wat wij spreken, komt eigenlijk ten diepste voort uit ons hart. En wat er in ons hart omgaat. Laten we dat maar eens eventjes met elkaar gaan bekijken. Spreuken 4 vers 23. Je hoeft van mij niet alle teksten op te zoeken, want we gaan een aantal bij langs. En dan straks ga ik met jullie even uitgebreid nog een stukje lezen. Maar Spreuken 4 vers 23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. Eigenlijk is het zo dat alles wat we meemaken, ook in ons leven, alles wat we ook dagelijks doen, dat komt terug in ons hart. Als het ware in ons hart bewaren we de dingen van het leven. En vanuit ons hart is dat weer een bron waarvan we praten en waaruit we spreken. Uit ons hart ontstaan gedachten die we hebben en die gedachten zetten we weer om in woorden. Dus juist ons hart, die plek hier, sommigen zeggen ook wel je buik, heel diep van binnen, Dat is die plek waar dat wat wij meemaken, dat wat we beleven, zoals het leven eruit ziet, als het ware opslaan daar binnenin. En daar vanuit borrelen er woorden omhoog. En daar vanuit gaan we spreken. En dat is dus heel erg belangrijk als we het vanmorgen hebben over hoe praten we. Hoe spreken we met elkaar? Wat zijn die woorden die over onze mond komen? Dat we dus eerst weten, waar komen eigenlijk al die woorden vandaan? Nou, uit ons hart. Die woorden die we spreken komen uit ons hart. En ons hart, zegt deze spreuk, is de bron van ons leven. Dat is de bron, als het ware het beginpunt, waar heel veel van wie wij zijn uit voortkomt. Nog een tekst, Romeinen 12 vers 2. Ik heb hem hier in de NBG staan. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. En hier staat van de NBV, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Eigenlijk legt deze tekst een beetje uit dat op het moment dat wij geboren worden in deze wereld, en we gaan het straks ook lezen in Jacobus, wat ook een heel stuk uitlegt over onze mond en over onze tong, hebben wij toch als mens de neiging om niet automatisch naar het goede te gaan, maar eigenlijk een automatisme in ons om naar het verkeerde te gaan. Misschien een beetje gek, maar dat zit wel in ons allemaal. Niemand uitgezonderd, wij allemaal. En ons denken, opnieuw die bron, waarvanuit doen wij en beleven wij, zegt God, oh wacht eventjes, pas je niet aan de wereld. Maar laat juist je denken, je hart, daar waar alles uit voortkomt, zorg ervoor dat dat stukje van jouzelf, dat dat voortdurend vernieuwd blijft worden. En niet aangepast aan de wereld, compromissen sluiten, maar gericht op Jezus, wie Hij is. En dan als dat hart van ons en ons denken, want die twee zitten heel nauw aan elkaar verbonden, als dat gericht is op Hem en niet op het denken van de wereld, dan zullen ook de woorden die wij spreken en de handelingen die wij doen en de acties die we ondernemen, zullen in lijn zijn met dat wat God welgevallig is. Oftewel, waar God heel blij van wordt. Wat precies is zoals God ook is. Dus dan wat ons denken doet, wat onze mond doet, is gelijk, is net zo, is een afspiegeling, een kopie van wie God is. Nog een tekst, Matteüs 12, vers 34 en 35. Arrige broed, hoe kunt u iets goed zeggen terwijl u slecht bent? Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn. Terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. Zo'n tekst die je even drie keer moet zeggen. Omdat er heel veel dubbelzinnigheden in zitten. Maar opnieuw laat deze tekst zien dat wat uit onze mond voortkomt, is niets anders dan een weerspiegeling van ons hart. En het kan niet, het is niet mogelijk dat onze mond andere dingen zegt dan dat wij in ons hart beleven en voelen. En soms is dat heel erg lastig, want zo voelt het voor ons idee niet altijd. Ik weet dat ik een keer een gesprek met iemand had en ik zei tegen deze persoon, ik voel mij heel machteloos. Ik voel mij heel machteloos, want zei ze, waarom voel jij je dan zo machteloos? Hè? Logische vraag. En ik zei, ik heb het gevoel dat ik die andere persoon wil overtuigen, omdat ik weet dat wat ik denk, zoals de situatie is, het beste is. Maar dat lukt me niet. En ik voel me zo ontzettend machteloos. Tweede vraag, hoe denk je dan dat dat komt? Ja, zei ik, als die andere persoon nou gewoon ging doen wat ik graag wil, en waarvan ik denk dat dat het beste is, dan is de situatie opgelost. En ik voel mij daar zo machteloos over, want ik voel me niet in staat om dat wat ik denk wat het beste is, over te kunnen brengen. En toen zei ze dit tegen mij, nou die machteloosheid leg ik toch eventjes weer bij je terug, ligt echt aan jezelf. Hè? Dacht ik. Ik dacht dat dat aan de situatie lag. Dat de situatie de machteloosheid bij mij veroorzaakt. Nee, zegt ze. Zou wat zijn. Zou je van 100.000 situaties je machteloos kunnen voelen. Die machteloosheid ligt echt in jezelf. En dat vond ik een hele moeilijke gewaarwording. Dat ik dacht, dat betekent dat ik daar dus wat mee aan moet doen. En mee aan de gang moet. En dat heb ik gedaan. Ik heb die machteloosheid in de ogen moeten kijken. En moeten kijken, waar komt dat nou vandaan? Maar ik noem je gewoon dit voorbeeldje om je te laten zien dat dat wat uit mij voortkwam, emoties van machteloosheid, woorden van machteloosheid. Ik kreeg daarvan zelfs spanning in mijn lijf. Ik krijg altijd eczeem in mijn elleboogholte. Waar het om gaat is dat er dus iets in mijn hart zat. Er zat aan mijn binnenkant, in mijn hart, en ik had het helemaal niet door, zat iets waar ik vreselijk mee worstelde. Maar omdat ik dat niet door had, dat het in mijn hart lag, legde ik het steeds op de situatie neer. Totdat iemand dus keihard tegen mij moest zeggen, sorry, maar het ligt echt in jezelf. En toen had ik opeens de confrontatie met mezelf. En moest ik even heel diep van binnen kijken, waar komt die machteloosheid dan vandaan? Als dat echt bij mij ligt. En vanaf het moment dat ik dat in de ogen kon kijken en dat als het ware kon opruimen, was ook die machteloosheid weg. En waren ook de woorden die daarna weer over mijn mond kwamen, de handelingen die ik kon uitvoeren, alles wat ik daarna deed, kwamen weer in rust en werden weer in lijn met zoals God dat wil. En weet je, het is niet zo dat ondanks dat woorden die wij spreken macht hebben over leven en dood, onze woorden een creërende macht of iets dergelijks zijn. Gods woorden hebben een creërende macht. God sprak en daar kwam de schepping tevoorschijn. Nou, ik kan spreken bloem en daar komt echt geen bloem uit tevoorschijn. Echt niet. Maar toch wordt dat soms wel eens een beetje zo gezegd. Ik weet dat ik een keer op een conferentie was en we waren buiten en ik keek omhoog en het dreigde te gaan onweren en regenen. Dus ik zei, oh nee, het gaat regenen en onweren. En iemand riep tegen mij, niet zeggen, niet uitspreken, denk erom, niet zeggen, want dan gaat het regenen. Je lacht erom, maar zo wordt wel heel veel soms gereageerd. Nou, het is niet waar. Dat geloof ik gewoon niet. Ik ben daar echt van overtuigd dat het niet zo is dat als ik roep, oh help, het gaat regenen, en dat het dan gaat regenen omdat ik het heb gezegd. Dat is gewoon niet zo. Dus mijn woorden hebben geen scheppende kracht in die zin. Wat wel zo is, is dat mijn woorden in lijn mogen zijn, dus hetzelfde mogen zijn als de woorden die God spreekt. En dat mijn woorden dus hetzelfde mogen worden en mogen gaan worden als de woorden die God zegt. Als ik nou de hele tijd over mijzelf of over een van mijn kinderen zou zeggen, je bent lelijk, verschrikkelijk lelijk. Die woorden zijn niet in lijn met de woorden van God. En Gods gedachten absoluut niet. En stel nou dat ik dat over een van mijn dochters voortdurend zou zeggen, wat ben jij lelijk? Tjonge, wat ben je lelijk. Weet je wat er dan wel gaat gebeuren? Omdat die woorden niet in lijn zijn met de waarheid van God, gaat mijn dochter zich lelijk voelen. En weet je wat ze uiteindelijk gaat doen? Ze wordt lelijk. Waarom? Ze voelt zich lelijk en ze gaat zich ook lelijk gedragen. En ze gaat er ook lelijk uitzien. Want dat gelooft ze over zichzelf. Maar aangezien ik voortdurend tegen mijn dochters en ook mijn jongens, maar dan noemen we het meer stoer, zeg, wat zie je er ontzettend mooi uit en wat ben je prachtig. Weet je wat ze dan doen? Ik ben een prinses. Maar dat is in lijn met de waarheid. En de waarheid, die bron van leven, dat zei ik al aan het begin, dat bouwt op. Daar word je versterkt van. Daar ga je je rug van recht en daarvan krijg je energie en daar durf je van. Woorden van dood, die leggen je lam. En je durft niks meer en je gaat niet meer en je doet niets meer en je kunt niets meer. Dus onze woorden hebben geen scheppende kracht, dat is niet zo. Maar onze woorden mogen wel in lijn komen met de woorden van God, zoals Hij het spreekt. En aangezien zijn woorden wel scheppende kracht hebben, worden onze woorden hetzelfde als zoals God ze zegt en spreekt. Nou, ik zei al, dat was het eerste wat ik je over de tong wilde laten zien, over onze woorden. Dat onze woorden voortkomen uit ons hart. En dat de Bijbel dus zegt, heel duidelijk, dat wij moeten waken over ons hart. Wat is er in ons hart? Nou, het tweede is dat onze tong, Dat is dat kleine orgaantje in je mond. Is maar heel erg klein in verhouding. Ik bedoel, mijn hand is, ik heb geen grote handen. Maar mijn hand alleen al is veel groter dan mijn tong. En toch is het zo'n heel klein dingetje. Dat daar in onze mond zit. En die beweegt en die doet. Maar die heeft zo ontzettend veel kracht. Ontzettend veel kracht in verhouding tot de grootte die het heeft in ons lichaam. Dat niet alleen. Die tong van ons, zegt de Bijbel, is ontzettend moeilijk in bedwang te houden. En hij kan twee uitersten produceren. Leven en dood. We gaan het lezen. Jacobus 3, vers 1 tot 12. Jacobus is echt zo'n hele praktische man. Vanaf vers 1. Broeders en zusters. U moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat. En hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen. Die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Dus wat staat hier? Als wij in staat zijn om onze tong in toom te houden. Dus precies richting te geven. Dan zijn we dus in staat om ons hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen. En zo kunnen we een hele lijf besturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. En zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam. Een wereld van onrecht die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren. Maar er is geen mens die de tong kan temmen. Dat onberekenbare, vol dodelijk venijn. En we hebben er allemaal één in onze mond. Het is wat. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Net zo min geeft een zilte bron zoet water. Nou, het is net een beetje een gedicht als je het zo voorleest met allemaal vergelijkingen. Maar het komt eigenlijk op deze drie dingen neer. Onze tong is in verhouding maar heel klein. Net zoals het bit in een paard of het roer van een schip. Maar het bepaalt ontzettend veel richting. En eigenlijk wat Jacobus hier doet is ons daar even heel erg van bewust maken. Van hey mensen, bedenk goed dat die tong zoveel macht als het ware heeft. En ten tweede is die tong dus ontzettend moeilijk in bedwang te houden. Iedereen heeft als het ware een geboren neiging om kwaad te spreken met de tong. En mijn kinderen zijn daar een bewijs van. Ze pesten elkaar zonder dat ik ze dat geleerd heb. Ze kunnen echt zo verneinige dingen tegen elkaar zeggen. Ik weet dat alle kinderen dat doen hoor. Dus vandaar dat ik dat met een gerust hart over die van mij kan zeggen. Ik sta daar gewoon soms verbaasd van. Dat ik denk, van wie leer je dat gewoon om zo te doen? Maar dat is dat in ons. Wat probeert te vechten voor mezelf. En probeert op te komen. En oh wee, als een ander me dwars zit. Dat zit gewoon in ons. En dat die kinderen van mij, die laten dat gewoon zien. Ander voorbeeldje, het zit ook in mij hoor. Wij hebben thuis de regel dat je geen shit mag zeggen. Niet omdat ik shit nou zo'n vervelend woord vind, maar in Amerika en Canada is dat wel echt een, nou, bijna vloekend woord. En aangezien wij wel eens Amerikanen of zo over de vloer hebben, vind ik dat zo vervelend als mijn kinderen dat dan zeggen. Dus laten we dat maar niet doen. Dus zeggen we altijd, je moet shoot zeggen. Alternatief, shoot. Dus van de week was ik mijn spelletjeskast aan het opruimen en ik was bijna klaar. Valt er mij een hele spel naar beneden, alle fiches op de grond. Dus wat roep ik heel hard? Shit, 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 zeg ik. En mijn dochter Amy, die staat achter mij. Mama, wij zeggen niet shit, wij zeggen shoot, shoot, shoot. Ja, Amy, klopt. Ja. Mm-hmm. Ja. Nou, ik denk dat we allemaal, als je mijn kinderen vraagt, dan komen ze nog wel meer woorden hoor, die ik stiekem zeg. Niet vragen. Denk erom dat je niet mijn kinderen vraagt wat ik wel eens al gezegd heb. Ik ben gewoon eerlijk dat ook mijn tong een moeilijk in bedwang te houden orgaantje is. Ik stop hem er al bijna in. Als ik heel boos... Lodewijk heeft daar geen last van, dat durf ik eerlijk te zeggen. Dat is echt, dan moet het echt... Nee hè, ik hoor jou eigenlijk nooit schelden. Ik kan dat wel af en toe. Als ik echt flauw ben, of echt iemand mij flink op mijn tenen trapt, dan wil ik nog wel eens... Ik doe het niet hoor, dat is niet netjes, maar roepen. Omdat ook mijn tong soms een onbedwingbaar ding is. Nou, kinderen zijn dan heel eerlijk hoor. Dan krijg je het er wel van terug, want dat weten ze heel goed. Maar goed... Die tong, dat zegt Jacobus ook, kan dus twee uitersten produceren. Er is eigenlijk bijna niets wat twee dingen kan produceren. Een boom kan niet twee verschillende vruchten produceren. Uit een bron kan geen zoet en bitter water naar boven komen. Maar onze mond kan dat wel. Onze mond kan het ene moment woorden van leven uitspreken en het andere moment, nog geen 10 minuten later, kan het woorden van dood, een vloek uitspreken. En dat is iets heel apart over onze mond. En ook heel belangrijk om je dat heel goed te realiseren. Nou weet je, dit was het eigenlijk. Nee, ik wil niet dat je klapt. Weet je waarom niet? Ik wil je namelijk iets uitleggen. Op zich is wat ik net allemaal uitgelegd heb een hele mooie preek op zich. Dat is helemaal waar. We hebben het uit de Bijbel gehaald, we hebben gezien. En ik hoop jullie een beetje wakker te hebben gemaakt voor hoe onze tong werkt, bla 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 bla. En dat je dat weet. En nou, eigenlijk zou ik nou dit kunnen afronden en zeggen, lieve gemeente, laten wij dus met elkaar heel waakzaam zijn over onze tong. Want dat hebben we geleerd. En dan sluiten we af en we gaan bidden. En misschien kom je wel naar voren om je te bekeren van al je, net als ik, foute woorden die je af en toe zegt. Of woorden van dood en leven, weet ik veel wat je allemaal niet uitspreekt. En dan hebben we een preek gehad, hoe waar ook, uit die Bijbel, die ons misschien motiveert om ons gedrag te gaan veranderen. Alleen ik zelf ben veranderd en ik ga dus niet stoppen. Ook al zou dit een heel mooi einde van deze preek kunnen zijn. Ik wil hier niet stoppen, want weet je, we hebben in deze gemeente gezegd dit. Alles wat wij doen en alles wat wij hier zeggen en alles wat we ondernemen... Wat willen wij daarmee? We willen dat dat gefundeerd is in genade en gedreven is door liefde, geleid is door de geest en gericht is op de grote opdracht. En omdat ik mij dat besef, stop ik hier niet met preken en maak ik er een mooi einde aan en zijn we allemaal weer gemotiveerd om ons gedrag te gaan veranderen. Want weet je, als ik voorheen, voordat ik echt die ontmoeting met Jezus had, zo'n preek hoorde... Dan motiveerde mij dat echt wel om er wat aan te gaan doen. Om nog meer mijn tong tot zegen te laten zijn. En nog meer mijn tong onder bedwang te houden. En tegelijkertijd werd het dan een soort spelletje in mezelf. Ik noem het een spelletje, maar een soort strijd in mezelf. Van na zo'n preek opgebouwd te zijn om dat te doen. En dan over 3 weken het alweer vergeten te zijn. En dan half nog eens weer te denken. Oh ja, preek. Ja, heb ik ook eens gehoord. Ja, nou nee, lukt het niet. Of ja, het is me gelukt. Of ja, gaat echt beter met mij. Ken je dat? Want weet je hoe dat eigenlijk komt? Omdat deze preek... Ik denk niet dat er mensen zijn die het hiermee oneens zijn. Ook niet-christenen zullen het hier fantastisch mee eens zijn. En ik heb het je laten zien, deze waarheid, vanuit de Bijbel. Maar ik zou dezelfde waarheden ook hebben kunnen laten zien, misschien wel met wetenschappelijk onderzoek. Of een of andere bron waarmee ik precies hetzelfde zou kunnen onderbouwen. Want het zijn als het ware waarheden die bij God vandaan komen, maar omdat ze ook in ons zitten en het effect daarvan duidelijk is, kun je het ook uitleggen vanuit een andere bron. En weet je wat ik zo belangrijk vind, is om met zo'n waarheid, wat we vanmorgen naar gekeken hebben, vanuit de Bijbel, als het ware Jezus daarvoor te zetten en te zeggen, Jezus, vanuit uw liefde en uw genade, hoe mag ik nou naar zo'n waarheid kijken als mijn tong, als mijn mond en de woorden die daar overheen komen? Jezus, wilt u als het ware het filter zijn waar alles wat ik vanmorgen gehoord heb doorheen kijk? En wat zie ik dan? Hoe gaat dan deze boodschap van de woorden van onze mond, hoe waar ook, want ze zijn Bijbels. Maar hoe ga ik er dan naar kijken? En weet je, in mijn hart, en zo wil ik je het ook proberen uit te leggen, gebeurt er dan namelijk iets anders. Want dan ga ik eerst naar Jezus kijken. En dan zeg ik, Jezus, opnieuw kijk ik naar u. En wie bent u voor mij? Ten eerste bent u de Zoon van God, die gegeven is voor mij. En waarom heeft God Jezus voor mij, en als ik mij zeg, bedoelt hij ook jou, gegeven? Omdat hij zo ontzettend innig van mij houdt. En zo ontzettend veel van jou en mij houdt. Zo ontzettend veel. En daarom heeft God Jezus gegeven. Omdat hij weet dat jij en ik niet zijn zonder Jezus. Zelfs al proberen we heel hard ons best te doen aan al die goede adviezen van de Bijbel ons te aanhouden en ons daarin te verbeteren en te doen. Zonder Jezus zijn wij opnieuw niets. En is het alleen door wat Jezus voor jou en voor mij daar aan het kruis gedaan heeft mogelijk, überhaupt, om te doen wat God van ons vraagt. En onze mond en onze woorden in lijn te brengen met wie hij is. Waar of niet? En als ik dan opnieuw, zoals we dat vanmorgen ook in de aanbidding deden, ga kijken naar wie mijn God is, dan zie ik hem als zo ontzettend groot. En zo ontzettend machtig. En dan voel ik zo ontzettend veel liefde voor hem. En dan kan ik niet anders dan God loven en prijzen, omdat ik zoveel van hem hou. En dan komt er een andere tekst in mijn gedachten. Een andere tekst die hierover spreekt. Matteüs 22, vers 36 tot 40. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde, heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Want dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Dit staat er niet één keer, dit staat meerdere malen in het Nieuwe Testament. En het refereert naar teksten uit het Oude Testament. Het staat door de hele Bijbel heen. Laat God dit zien. Als je werkelijk gaat zien wie God is. En je geliefd weet. Echt, tot in het diepst van je wezen. Eigenlijk waar we dat tweede getuigenis, die Lodewijk voorlas, hoor je dat daarin. Iemand die ontdekt geliefd te zijn door God. Als je dat in het diepst van je wezen ontvangt, dat je weet dat je geliefd bent door God. Dan kun je niet anders dan die God terug liefhebben en hem eren en doen. En dan heb dan uw naaste lief als uzelf. Daar staat niet dat je die ander altijd aardig moet vinden. Het gaat hier niet over iemands persoonlijkheid, over iemands gedrag, over iemands karakter. Daar gaat het hier niet over. Dat is onmogelijk voor ons mensen. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Ik hoef niet jullie allemaal lief en aardig te vinden, bij wijze van. Ik vind ook echt niet altijd iedereen lief. Nou, jullie wel hoor. Maar ik kom soms mensen tegen die vind ik niet altijd even lief en aardig. En soms gebeurt er dan iets in mijn hart. En soms overstemt dat dit, mijn liefde voor God de Vader. En weet je, dit is wat ik je zo wil meegeven vanmorgen. Die mond en jouw tong en al jouw woorden, dat was deel 1. En dat is allemaal waar, komt uit de Bijbel. Maar het belangrijkste vind ik dit deel 2. Dat als jij weet, heel diep, dat je geliefd bent door God de Vader, weet je, dan ga je naar die ander om je heen kijken. Ook hier in Waardevol Leven gemeente. En dan ga je je beseffen dat die ander een schepping is van diezelfde God. En weet je, dan wordt het voor mij een stuk makkelijker om die ander lief te hebben. En mijn woorden in lijn te laten komen met de waarheid van God. En dat betekent niet alleen dat ik dus stop met nare dingen zeggen of zo. Maar dat betekent ook dat ik woorden van leven ga spreken. Dat de woorden van dood en vernietiging en aftakeling, dat ik die laat liggen. En dat ik steeds meer woorden ga spreken wat de ander opbouwt en wat de ander helpt. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar God heeft nog nooit iets kwetsend tegen mij gezegd. God zelf heeft nog nooit iets tegen mij gezegd wat mij pijn gedaan heeft of wat me beledigd heeft. God is wel heel duidelijk en helder soms, ook wat hij wel en niet wil van mij. Kan hij soms, als ik bid, kan hij me soms dingen laten zien dat hij zegt, stop er daarmee. Oké. Maar zijn houding en zijn hart en de intentie van zijn woord is altijd zo vol liefde. Zo vol van hem wie hij is. En dan wil ik niets anders dan doen wat hij zegt. Snap je dat? En voor vanmorgen vind ik dit heel, heel, heel erg belangrijk. Dat je de uitnodiging van God hoort. Niet in de eerste plaats. Om je taalgebruik te veranderen en je hart te gaan onderzoeken. Want dat is het tweede. Maar in de allereerste plaats. Om te weten dat jij een geliefd kind bent van God. Want des te meer jij van jezelf houdt door wat Jezus voor jou gedaan heeft aan het kruis. En jezelf leert zien in dat licht, in wat Jezus voor jou heeft gedaan. Des te makkelijker is dit. Heb uw naaste lief als jezelf. Want des te meer ik snap hoe lief God mij heeft. Ondanks al mijn fouten, ondanks al mijn tekortkomingen, ondanks al mijn falen. Want ik ben verre van perfect. Echt. Oh, als je die illusie zou hebben, wegdoen. Echt, verre van dat. Maar God heeft mij lief. En hij houdt van mij. En als ik dat besef, dan wil ik dat alles wie ik ben, hetzelfde is als wat God is. Dat ik een spiegel ben van hem. Zodat al mijn woorden die ik spreek, alles wat ik zeg, een kopie is van wie hij is. En ik begon vanmorgen over die cultuur. Weet je nog? Aan het begin van mijn preek begon ik over die cultuur. En deze uitdaging wil ik je vanmorgen meegeven. Om daar eens over na te denken. Weet ik hoe geliefd ik ben? En ben ik als het ware een spiegel van het kennen van die liefde van God naar de anderen om mij heen. En niet alleen, hè, want die ander waar deze tekst in Matteüs over gaat, is uiteraard ook de ander buiten deze kerk. Is uiteraard ook de vreemdeling. Is uiteraard al dat. Maar vanmorgen spits ik het even toe naar de cultuur in dit huis. Welke woorden komen er uit jouw mond in dit huis? Hier, maar ook gewoon in jouw gezin. Naar de mensen om je heen. Zijn jouw woorden, die heel veel procent, want we hadden maar een klein percentage wat neutraal was. Zijn het woorden die geënt zijn in leven of zijn het woorden die geënt zijn in dood? Gisteren, dat is mijn laatste voorbeeldje, sluit ik eventjes mee af om het even praktisch te maken. En het laat eerder mijn falen zien dan hoe goed ik ben. Het was eind van de middag. Ik denk, ik moet nog eventjes wat boodschappen halen, dus ik ga weg. En oh, ik zie iemand die ik niet tegen wil komen. Niet iemand van jullie hoor. Echt niet. Ga die niet naar de gemeente. Dus maak je geen zorgen. Maar ik wilde dit persoon echt niet tegenkomen. Gewoon echt niet. Maar recht voor mijn neus. Oogcontact. Kun je niet zo doen. Dus. Ik ben al een beetje zenuwachtig. Dus ik kan die persoon niet negeren. Dus ik loop naar die persoon. Toen ik zeg, hi, hoe gaat het? Heel slecht. Ik was zo geïrriteerd direct, dat ik dacht, oh, jij ook altijd. En die irritatie overstemde op dat moment alles. Dus het enige wat ik kon doen was, ik knikte vriendelijk en het liep heel hard door. Toen moest ik weer terug, toen dacht ik, ja, kom ik die persoon weer tegen? Dus ik heb nog één keer zo geknikt. En toen draaide de persoon zich gelukkig zelf om, dat ik dacht, oh, gelukkig niet weer oogcontact. En ben mijn ding gaan doen. En ik kwam thuis en ik zei, Heer, had dit niet maandag kunnen gebeuren? En niet de dag voordat ik hierover moet breken. Oh, ken je dat? Doet hij altijd expres hoor. Maar ik voelde me toch wel eigenlijk een tikkeltje rot. Dat ik dacht, dit was niet de bedoeling. Dit had ik niet moeten doen. Dit was niet. En ik ben gewoon op mijn knieën gegaan. Ik zei, Heer, hoe had dat dan gemoeten? Ik mag dit persoon gewoon niet. Ik vind het een vreselijk persoon. Ik heb dit nooit met mensen eigenlijk. Maar met dit persoon heb ik dat gewoon. Ik weet het gewoon echt niet. Maar al mijn stekels gaan opstaan. En weet je wat ik eigenlijk merkte? Is dat God daarna me hielp om me te laten zien van, nou, misschien zou je de volgende keer zus en zo kunnen reageren. En weet je wat ik eigenlijk al door deed in mijn discussie dan met God? Ja, maar weet u wel hoe irritant dit is? Ja, en ik heb al 10 keer dit gezegd en toch dat. En God zei, zie je nou wat je het steeds weer bij die ander neerlegt? Kijk gewoon naar jezelf, naar je eigen hart. En ik vond het heel erg moeilijk. En waarom ik dit verhaaltje vertel, is om je gewoon te laten zien dat wij niet automatisch altijd exact reageren zoals we moeten reageren. Dat is gewoon zo. Ook in een huis als dit doen we niet altijd. Maar weet je, daar kun je het bij laten. Of je kunt op je knieën gaan en zeggen, Heer, hoe dan wel? En weet je wat God doet? God gaat je altijd laten zien in de eerste plaats hoe lief hij die ander heeft. Dat is zoiets wonderbaarlijks, vind ik. Dat soms bij zo'n persoon als gisteren, vind ik dat heel moeilijk. Dat is, ja, daar heb ik gewoon niet van nature een of andere empathie bij. Verre van dat. Maar dan, als ik dat niet voor een persoon kan voelen, toch die liefde van God weer terug kan voelen, ga ik gewoon eerst God groot maken. En dan ga ik God weer zien in perspectief en dan verdwijnt mijn enorme irritatie. En dan ga ik God zien zoals hij werkelijk is. En dan daarvan uit ga ik ook langzamerhand weer de persoon in waarheid zien. Omdat de woorden van mijn mond niet in lijn zijn met zoals God denkt over dat persoon. Dus ga ik de woorden van mijn mond eerst gewoon over God in lijn brengen. En zeggen, God, u bent groot. Ik weet wie u bent, de machtige die hemel en aarde geschapen heeft, ook deze persoon. En dan langzamerhand merk ik dat God mijn gedachten weer in lijn brengt met zijn gedachten over die persoon. Snap je een beetje hoe dat werkt? Beetje wat ik je mee wil geven vanmorgen? En dat is wat ik vanmorgen gewoon zeggen wou, en die uitdaging bij je neer wil leggen. Dat wij in dit huis een cultuur hebben waarin de woorden van onze mond tot zegen zijn voor de ander. Zelfs al ben je het niet altijd met elkaar eens. Zelfs al zit er iemand hier misschien wel die een persoonlijkheid heeft waarvan je denkt, kan ik niks mee. Dat geeft helemaal niks. Dat is helemaal geen probleem. Maar de ander liefhebben als jezelf gaat erom dat je het welzijn van die ander geestelijk, materieel, emotioneel voor ogen hebt. En die ander daarin het allerbeste gunt. Want dat is ook Gods hart voor die persoon. En we gaan gewoon samen bidden. Heer, in de allereerste plaats wil ik u danken voor dit huis, voor deze gemeente, voor dit gezin. Wat voor woord je er ook maar aan wil geven. Heer, we zijn een groep mensen die hier zondags bij elkaar komt, die elkaar door de week ziet. Heer, en u verbindt ons aan elkaar. En ik dank u wel voor al mijn broers en zussen die ik hier heb. Dat is zo rijk en zo kostbaar. Heer, ik dank u wel dat u ze allemaal stuk voor stuk zo lief heeft, innig lief heeft. Heer, en dat is wat ik wil bidden in de allereerste plaats. Voor elk persoon. Ik ken jouw naam misschien niet. Maar je mag gewoon je naam daarvoor invullen. Dat God jou, en zeg maar je eigen naam, innig lief heeft. Zoals een moeder haar pasgeboren baby innig lief heeft. En het voedt en het koestert en het beschermt. Zo innig heeft God de Vader jou lief. Hij kijkt niet naar wat je zo ontzettend goed kunt. Hij kijkt niet daar waar je nog zo ontzettend in faalt. Jij bent zijn schepping. En hij houdt van jou. En zijn woorden en zijn gedachten over jou zijn alleen maar leven. God heeft geen dood in zich. Alleen maar leven. En weet dat Gods gedachten voortdurend, zegt de Bijbel, vernieuwd worden met nieuwe gedachten van goed over jou. En die innige liefde over jou. En Heer, ik bid voor dit huis, voor deze gemeente. Met iedereen die hier vanmorgen wel is, iedereen die hier niet is. Dat wij in dit huis een gemeente mogen zijn, individuen en in zijn geheel. Die leven geleid door uw geest. Heer, dat wij met elkaar leven gebaseerd op een leven vanuit uw genade. Heer, dat wij gedreven worden door uw liefde in alles wat we doen en zeggen. En Heer, als er dingen zijn in ons hart die daar liggen en waardoor er woorden of acties of handelingen uit ons voortkomen die niet in lijn zijn met het leven van u, dan bid ik dat u ons dat laat zien. Zodat wij geheel in ons denken, in onze handelingen, in onze woorden, in ons hart een kopie van u mogen worden. Dat alles in ons in lijn een afspiegeling wordt van wie u bent. Heer, wat een zegen is dat voor elkaar. En Heer, ook ik mens, gewoon Petra. Heer, ik vraag van u dat in mijn hart gaat bewerkstelligen. Dat ik nog meer mag gaan zien hoe geliefd ik ben door u. Zodat ik vanuit die wetenschap ook de ander lief kan hebben. Heer, want als u mij zo lief heeft, dan heeft u de ander ook lief. En Heer, daar zegen ik ons allemaal mee. Elk persoon die hier is, ook elk kind wat hier vanmorgen is. En niet fysiek deze boodschap gehoord heeft. Maar dat wij in dit huis woorden van leven over elkaar mogen uitspreken. Zelfs al zijn we het niet met elkaar eens. Zelfs al denken we er anders over. En dat mag, want u heeft ons allemaal anders gemaakt. Daar gaat het niet om. Maar wel over hoe praten we en hoe zeggen we en hoe zijn we naar elkaar. Heer, wat is het fantastisch om opgebouwd te worden door een ander. En dat leven van u ook door een ander heen te krijgen. En ik bid, Heer, dat we dat mogen pakken, dat we dat mogen ontvangen. Maar in de allereerste plaats, door het zelf te weten, geliefd te zijn. Door onze hemelse Vader. In Jezus' naam. Amen.